Gemeente, ik schrijf boven de preek het rendement van luisteren. Het dient zich veel aan in de tijd waarin wij, u en ik leven. Thuis, in de kerk, op ons werk, op school, in onze vrije tijd. Er is veel wat moet gebeuren en veel wat onze aandacht vraagt en wat om aandacht schreeuwt. Er is ook veel wat boeit in de wereld om ons heen. En alles wat we zien en horen. We moeten ons met tal van zaken bezighouden. En dat gaat allemaal niet vanzelf. Dat blijkt uit de gesprekken die je kunt hebben. Hoe gaat het? Druk. Zoveel mensen hebben het druk. Druk met van alles en nog wat. Het is enorm. En daar moeten we een oplossing voor vinden. En dat kunnen we op verschillende manieren doen. En die oplossingen worden ook gezocht en soms dringen ze zich als vanzelf aan ons op. Zeker in deze tijd waarin wij leven. En één oplossing daarvoor, voor dat probleem met al dat vele wat er te doen is en wat aandacht vraagt, een probleem, is multitasken. Dat betekent zoveel als verschillende dingen tegelijk doen. Dan kun je heel veel doen in een uur of in een avond. Je internet sites nakijken die je graag wil lezen. Het christelijke informatieplatform, CIP. Met talloze nieuwsberichten. Of de NOS.nl. Je mail. Wat er allemaal moet gebeuren in de kerk. Of voor school, of het journaal, dat kunnen we natuurlijk niet missen. Of de krant, die ligt er ook te wachten. Met die enorme stapel reclamemateriaal voor het boodschappen doen. Het moet allemaal gebeuren. We willen het ook. We willen het even zien en even horen. En dat kan door heel veel tegelijk te doen. Alleen de praktijk leert, gemeente, dat dat heel lastig is. Psychologisch onderzoek laat het ook zien dat het heel slecht is voor een mens. Als je heel veel dingen tegelijk wilt doen, het lukt eigenlijk niet. Of je moet iets zo automatisch kunnen doen, bijvoorbeeld piano spelen, wat zo vaak is geoefend, dat het alles vanzelf gaat. Ja, dan is het mogelijk om tegelijk even een praatje te maken. Of om je gedachten even te laten gaan over iets anders. Maar doorgaans is het heel moeilijk om meerdere dingen tegelijk te doen. En daarom, als je het probeert, dan versnippert ons denken. Het kan niet. Het lukt niet. Het heeft een effect op ons psychisch en geestelijk welzijn. En dat het problematisch is, dat blijkt al heel eenvoudig, dat we niet mogen autorijden en bellen tegelijk. Daar krijg je problemen van. Of als je zoekt op je TomTom waar je heen moet en probeert dat in te tikken en tegelijkertijd rijden. Of je bent met het een bezig, heel kort, of met het ander. Maar samen gaat niet. Daar krijg je ongelukken van. En daarom kun je het ook beter niet doen. En toch dringt het zich als vanzelf aan ons op in de tijd waarin we leven. Er moet zoveel gebeuren. Er moet. Dat denken we. En daardoor raakt ons denken versnipperd. De gerichtheid van ons hart raakt verdeeld. Je bent met het een of met het ander bezig. En er moet zoveel gebeuren. Een voortdurend moeten. Nou, misschien herkent u, misschien herken jij dat. Ik wel. Dat gevoel altijd iets te moeten. En daar word je doodmoe van. Zo niet burn out. Altijd moeten en nooit klaar. Nou, een oplossing is niet alles tegelijk doen, maar doe één ding tegelijk, secuur en goed. Nou, ik denk dat in de tijd waarin we leven, die woorden van de Heer Jezus aan het adres van Martha welkom zijn. Misschien wel meer welkom dan ooit. Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Maar Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen worden. Eén ding is nodig. Toen en nu. Eén ding. Om als een discipel, een volgeling, Jezus te kunnen volgen in dit drukke bestaan. Eén ding is nodig. Nou, daar gaat het in deze preek over. Over dat ene ding. Dat een discipel eerst moet leren luisteren en daarna doen. Nou, dat zien we ook in deze hele geschiedenis. Als we het ons even in gedachten roepen en voor de geest proberen te krijgen, ons proberen voor te stellen wat er gaande is, dat de Heer Jezus daar op visite komt bij Martha met zijn discipelen. Dat is daar ineens een hele drukke boel in dat huis van Martha. En de Heer Jezus is er notabene bij. Die komt ook niet iedere dag op visite. Die heb je niet iedere dag op bezoek. En nu is hij er. Met zijn discipelen, met zijn volgelingen. En ze komen binnen en ze gaan zitten in het huis van Martha. Of sommigen gaan wellicht aanliggen. En dan is het logisch dat Martha aan de slag gaat. En hoe? Er moet drinken zijn en wat eten, verzorging. En dat vraagt tijd en aandacht. Als we een groot gezin hebben, wat kinderen, dan erkennen we dat. Dat gaat allemaal niet vanzelf, dan is er werk aan de winkel. En zo ook hier. Martha gaat aan de slag. Jezus gaat ook zitten. En hij gaat onderwijs geven. Nou, waar het over gegaan is, we weten het niet precies. Het kan over zoveel gaan. De evangeliën staan er vol van. Over het koninkrijk. Over de genade van God. Dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken. En zijn leven te geven. Dat is een losprijs voor velen. Het kan gaan over de toekomst van het koninkrijk. Over de wederkomst. Zoveel. Om te luisteren. Zoveel woorden om in te drinken. Want we zullen leven bij het woord van God, hebben we gelezen in Deuteronomium 8. En zo Maria, ze zit. Ze zit aan de voeten van Jezus. En ze luistert. Vers 39. En deze had een zuster genaamd Maria, die ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord horen. Rust. En dat tegenover een Martha. Het zweet staat op haar voorhoofd. En ze zwoegt. Ze werkt. Een hardwerkende vrouw. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Voor haar gasten. Pilaar voor de gemeente zou je kunnen zeggen. En de staat is zeer bezig. Vers 40. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens. Er staat zoveel als ze laat zich afleiden. Zeer bezig. Ze kan nergens anders meer aan denken dan aan wat op dat moment voor haar beleving moet. Wat moet gebeuren. En u kunt zich wel voorstellen dat die Martha, die zo druk bezig is met het inschenken van drinken, om misschien snel bakken van wat brood of wat dan ook, dat ze zich irriteert aan Maria, die daar maar zit, in alle rust en luistert. Ik zou misschien Martha ook wel willen, maar dat kan niet, want er moet zoveel gebeuren. En die Maria, die zit maar. Een stille wenken, wellicht. Wellicht heeft ze Maria proberen aan te spreken zonder woorden. Je kan het proberen als je gasten hebt. En die wil iets duidelijk maken, misschien aan uw man of vrouw. Wat anderen even niet mogen zien. Dan kun je dat zonder woorden doen met mimiek. En misschien heeft Marten dat ook gedaan. Om Maria. Maar die zit te luisteren. Ademloos. En dan is de maat vol. En dan zoekt Martha de confrontatie op. En dat doet ze niet voorzichtig. Want ze zegt. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeiden zij. Heren, trekt gij u dat niet aan. Dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg haar dan dat zij mij helpt. Ze beschuldigt Jezus. Ze beschuldigt Jezus. Trek gij u dat niet aan. Ziet u dat niet? Dus een beschuldigende vinger naar Jezus. Een directe beschuldigende vinger naar Maria. Dat ze lui is of laks. Of het werk maar een andere overlaat. En een opdracht. Zeg haar dan dat ze mij helpt. Zo, alsjeblieft. En daar kan de Heer Jezus het mee doen. Een beschuldiging naar hemzelf, dan naar Maria en dan een opdracht. Zeg haar dan dat zij mij helpt. Nou, u voelt wel aan dat is daar echt even spannend geweest. Want Jezus die zit, of hij ligt aan en de discipelen eromheen. En Maria, die wellicht een beetje achteraf zo meeluistert. En dan komt Martha, die staat. En die zet dat zo even neer. Ik denk dat ze allemaal wel even omgekeken hebben naar Martha. Denkt u niet? Wat gebeurt er nu? Confrontatie. Spanning. Dat is daar wel een moment stil geweest. In dat huis van Martha. En dan klinkt Jezus antwoord. Ook confronterend. Maar toch niet bot. Niet hard, maar wel heilzaam. En het is altijd weer een vraag hoe zal het geklonken hebben. Dat antwoord van Jezus, als hij zegt, Martha, Martha. Hoe zou de Heer Jezus dat uitgesproken hebben? Martha, Martha. Of Martha, Martha. In ieder geval, die klinkt wel emotie in door, want hij herhaalt haar naam. Dat zegt heel veel. Je bedoelt het goed. Je bekommert je en verontrust je over vele dingen. Nou, dat woord je bekommeren kun je vertalen met bezorgd zijn om. Je maakt je om heel veel bezorgd. Jezus antwoordde, zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert u en verontrust u over vele dingen. Je bent over heel veel dingen bezorgd. Gij bekommert en verontrust u. Dat tweede woordje betekent zoveel als veel druk te maken. In het Grieks staat daar het woordje turbazo. En daar herkennen wij ons woordje turbulent in. Turbulentie. Ik weet niet of u wel eens in een vliegtuig hebt gezeten wat in turbulentie terecht kwam. Dat kan een chaos worden. En dat is het ook. Gij verontrust u over vele dingen. Dan wordt het een chaos in je hoofd. En dat is bij Maria aan de hand. Ze is bezorgd om vele dingen en verontrust. Ze is daar zo mee bezig, ze maakt daar zoveel drukte over. Dat ze in een chaos terechtkomt. En ze ziet niet meer waar het werkelijk op aankomt. En dat is haar probleem. We zouden kunnen zeggen twee problemen. In de eerste plaats is ze in de greep van wat moet. Wat voor haar beleving moet. Nou, in dit geval is dat eten en drinken verzorgen. Heel concreet, haar gasten verzorgen. Zorgen dat ze het naar hun zin hebben. Goed verzorgd zijn. En dat ze niets tekort komen. Nou, dat is heel goed. Op zich. Maar ze is er in de greep van wat moet. En wellicht is dat herkenbaar voor ons. Als we ook zo met het gevoel zitten vaak van iets moeten. Het is zo moeilijk om echt tot rust te komen. Zo tot rust. Ja, dat het echt stil wordt van binnen. En dat er even niets moet. Dat we ontmoeten. Daarom is echte ontmoeting ook zo moeilijk voor ons moderne mensen. Maar toch is het belangrijk om dat eens tot het door te laten dringen. Moet u hier niet iets mee? En ik? Ik denk voor de jongeren pas op een catechisatie dat het ietsje uitliep. Er werd een belangrijke vraag gesteld en daar gingen we even wat op in. En ik zag in mijn ooghoek al een paar jongeren op een horloge kijken. En van die diepe zuchten die ik niet kon missen. En weer op een horloge. En het ging echt over belangrijke zaken. Over vergeving. En toen kwam het zomaar bij me boven. Ik zei, jongens, als jullie 5 minuten na je dood aan dit moment terug zouden denken, dan zou je echt naar je voorhoofd grijpen. Waarom zo'n drukte? Wat moet je? Dat over zulke belangrijke zaken gaat. 3 kwartier in de week. Tegenover een eeuwigheid. Waar geen einde meer aankomt. En druk te maken over 5 minuten. Tegenover die eeuwigheid. Of bekommer en verontrust je over veel dingen die helemaal niet belangrijk zijn. In de greep van wat moet. Het tweede probleem van Maria is dat ze zich daar druk over maakt op het verkeerde moment. Want op zich, waar zij zich druk over maakt, is niet verkeerd. Waar zij bezorgd om is, is niet verkeerd. Dat haar gasten wel verzorgd zijn, op zich een goede zaak. Maar ze maakt zich druk op het verkeerde moment. Misschien is dat ook herkenbaar in het gezin waar ook zoveel moet gebeuren. Zorgen voor de kinderen, eten, boodschappen doen, huis, tuin, netjes. Heb je tijd voor nodig, aandacht, ook de sociale contacten, kerkelijke activiteiten. Moet veel gebeuren. Maar, zoals hier bij Martha, maar ze maakt zich druk over iets op het verkeerde moment. Het was niet direct nodig. Er was helemaal geen erg meer in, want die chaos was in haar hoofd gaan zitten. Ze was verontrust. Nou gemeente, als we zo vol zijn, met zoveel zaken, hoe kunnen we dan eigenlijk nog rustig en aandachtig luisteren naar het woord van de Heere, naar de stem van de Heere in ons leven? Ook als christen. Het gaat juist over een christen vanavond. Het gaat juist over een discipel, over iemand die gelooft in de Heer Jezus, die vertrouwt op zijn woord, voor wie hij betekenis heeft gekregen, maar die tegelijkertijd in deze wereld staat, die zoveel vraagt en vergt. En gemeente, als we in de greep komen van alles wat moet, kan het wel eens heel moeilijk worden om die vertrouwelijke omgang met de Heere te vinden, laat staan te onderhouden. En daar kracht uit te putten. Zoals de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Blijf in mij. En dan blijf ik in u. Maar dat betekent dat daar niet alleen tijd voor moet zijn, maar er moet ook ruimte, mentale ruimte voor zijn in ons hoofd en in ons hart. Ik hoor het zo vaak, we moeten stille tijd houden. Stille tijd van 7 uur tot 7:30. Of misschien gaat u 6 uur weg en dan jagen we elkaar op. Dan zeggen we van 5:30 tot 6:00 ochtends. En dan de rest van de dag. Totaal opgaan in de dingen van deze wereld. En van alles wat om aandacht vraagt en schreeuwt. En wat verantwoordelijkheden, verplichtingen. Je voelt al aan het gevaar dat dan die stille tijd helemaal geïsoleerd wordt. Op zichzelf komt te staan, 's ochtends of 's avonds. En de rest van de tijd, dan gaan we op in de vaart der volkeren. Een groot gevaar. Dan gaan we op in de greep van wat moet. En deze geschiedenis maant ons tot rust. Om tot onszelf te komen. Maar om ook tot de Heere te komen. Niet alleen 's morgens, Op dat moment 's avonds. Maar dat het ons hele leven doortrekt. Tot en met het moment als die offerte voor ons ligt. Die om 5 uur klaar moet. Hoeft niet los te staan van het leven met de Heer. Maar als we zo in de greep raken van alles wat moet. En die chaos ontstaat in ons hoofd. En we kijken naar Maria. Dat is toch prachtig. Maria zit daar aan de voeten van Jezus te luisteren. En bij Maria is rust. Ze kunt niet voor u halen hoe Maria daar zit. Te luisteren. Wellicht had ze al een bakspatel in haar hand. Of spullen bij zich om dat brood te gaan bakken. Maar nu zit ze even. Nu eerst even luisteren. Nu eerst even zo'n kostbaar moment bij haar heiland. Om zijn woorden te horen als een geestelijke verademing. Woorden die leerzaam zijn. Woorden die heilzaam zijn. Woorden die ook gaan over 5 minuten na jouw dood. Die alles beslissend zijn voor die ontmoeting met God. Maar ook alles beslissend zijn voor je dagelijkse leven met de Heer. Een geestelijke verademing om even dat woord van God tot je door te laten dringen. En je daardoor te laten vormen en te laten kneden. Maria, ze zit. Niets moet. Dat mag. De gemeente, de Heer is zo liefdevol. Niet alleen naar Maria, maar ook naar Martha toe. Want de Heer, wat hij wil, is Martha bevrijden uit dat moeten. Uit die greep van wat moet. Wat van Martha moet. Want vaak voelen we ons verplicht en zijn we met zoveel dingen bezig. Maar het moet allemaal van onszelf. Maar of het nu echt moet. Ja, als de chaos in je hoofd is, ja, dan denk je daar nauwelijks meer over na. Dan is het heel moeilijk om even een stapje opzij te doen en even zo naar je eigen leven te gaan kijken. Wat doe ik nu allemaal? Waar ben ik mee bezig heel de dag? Hoe vaak zit ik op Twitter, op Facebook, mijn e-mail checken, nieuws checken, sms even controleren? Hoeveel tijd, gewoon op een afstandje even kijken, wat doe ik eigenlijk allemaal? Heren, voor uw aangezicht wil ik het ook vragen. Wat zijn eigenlijk mijn prioriteiten in mijn leven? Hoe vul ik mijn agenda in? Hoe besteed ik mijn dag, mijn vrije tijd? Mijn stille tijd? En dan kan het wel eens zijn dat de Heer ons leidt en laat zien. En ook in de schuld brengt. Hoeveel tijd vermossen we niet. Met zoveel dingen. Die in onze beleving moeten. En de Heer bevrijdt Martha. Met die greep van wat moet. Eén ding is nodig. Eén ding. Nodig. Eén ding is waar we echt behoefte aan hebben. Martha, één ding waar je echt behoefte aan heeft. En dat is heel kort samengevat. Martha, luister eerst naar mij. En dan gaat alles beter. Eén ding is nodig. Om de rest van al je werk wat je doet. Om dat zo te doen. Dat er iets van uitademt van de relatie met God, die vitaal is. Dat God daarin geëerd wordt. En dat anderen, dat je naasten dat merken en dat je naasten daardoor gezegend worden. Want er was weinig zegen van Martha zo, laten we eerlijk zijn. Heere, trekt u dat niet aan? Moet je zien, Maria? Zeg haar dan dat ze. Het was zo kostbaar. Het was zo'n rust. Luisterend naar de woorden van de Heer Jezus. En Martha die hakt daar dwars op in. Ze had niet tot 10 geteld. Waarschijnlijk zeker niet om de leiding van de Geest gevraagd. Want die leert dit soort dingen niet. Dus dat, God werd er niet in geëerd. En het was ook niet tot zegen van die samenkomst daar. Eén ding is nodig. En dat is de boodschap hier van Lucas. Met dit gedeelte, is interessant trouwens, want daarvoor staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De boodschap daarvan is dat een discipel zijn naaste lief mag hebben, ook al is het de Samaritaan. Dan volgt dit gedeelte van Martha en Maria, waarvan de boodschap is dat een discipel eerst moet luisteren. En dan volgt het gebed des Heren. En dat gaat over bidden. Naast de liefde, luisteren naar het woord van God en gebed. Zo met drie punten die Lucas aanstipt als hij die geschiedenissen zo groepeert hier in het evangelie. En de boodschap van deze korte geschiedenis is wel dit. Eén ding tegelijk. Eerst luisteren. Maar dat luisteren, die momenten aan de voeten van de heiland. Die momenten. Luisteren naar zijn woord. Die doortrekken alles. Die hebben een effect op al het andere wat je doet. En daarom zegt de Heer Jezus, Maria heeft dat goede deel uitgekozen. En dat zal niet van haar worden weggenomen. Het goede deel. Gewoon stil, even luisteren naar het woord van de Heer Jezus. Dat heeft prioriteit. Nummer 1. En die afwas kan op dit moment even wachten. En dat drinken inschenken, dat komt zo. Nu even. Dit. Goede deel. En gemeente, het is zo goed als we in ons leven momenten hebben van gebed. Maar ik wil het nog een keer zeggen. Niet alleen misschien dat kwartiertje. Maar dat er mentale ruimte vrij blijft. Dat er ons leven een gebedsleven mag zijn. Ook als je voor die offerte zit die 5 uur klaar moet. Waarom niet met de Heere maken dat ding? Die wil er ook mee te maken hebben. Hoe u dat doet. En hoe u omgaat met uw onmogelijkheden. Ook met spanning, ook met verplichtingen, verantwoordelijkheden, ook met tijdgebrek. Ook in de kerk. In al het kerkenwerk wat moet gebeuren. Als in het winterwerk alles weer los breekt. Zoveel verenigingen, zoveel clubs, zoveel activiteiten. Bij alles wat al moet gebeuren. En de Heere, hij nodigt ons hier uit. Hij nodigt ons hieruit om een biddend leven te leiden. En om gericht te blijven op hem en op zijn woord. Want is dat heerlijk. Dat zijn kostbare momenten. Als je dat mag ervaren, niet alleen in een kort moment van stille tijd. Maar als dat een soort tweede natuur wordt. Dat je leert leven in het dagelijkse leven. In de tegenwoordigheid van God. Want hij is erbij. Als je naar school gaat. Als je voor je Facebook zit. Als je in het gezin het druk hebt met van alles en nog wat. Als je 's morgens in de auto zit, 's avonds op de fiets weer terugkomt. Of onderweg bent naar de gebedskring. Of leiding geeft en je voorbereidt voor een club. Al die momenten mag je leven in de tegenwoordigheid van hem. Hij is erbij. Ik ben met u. En deze geschiedenis, daarin roept de Heer ons op. Blijf daar open voor staan. Laat die chaos niet toe in je hoofd. Waardoor de omgang met mij, die vertrouwelijke omgang, weggedrukt wordt. Naar de zijkant of over de kant van je leven heen. Zodat er geen plaats meer voor is. In gemeente, dan wordt het geestelijke leven koud en kil. Ook van een discipel. En dan is er een naam nog wel een discipel. Maar of we dan nog echt volgelingen zijn van Jezus. Dat zal dan niet te zien zijn. Wat is het heerlijk als we de omgang met de Heer op nummer 1 mogen stellen. Als we mogen denken over de weg die hij gegaan is. Naar het kruis van Golgotha. Die talloze smaadheden zoals de avondmaalsformulier zegt. Waar hij de onderste weg is gegaan. En zijn leven gaf. In diepe duisternis zonder God. Verlaten van God. En mensen. De foltering aan het kruis. Niet voor anderen. Maar voor mij. Niet toen ik naar hem vroeg. Maar toen ik nog opging in de chaos van dit leven. Toen wij nog zondaren waren, zegt Paulus. En daar moet je stil voor worden. Om die onvoorwaardelijke, onverbrekelijke liefde van Jezus tot je door te laten dringen. Zodat het je leven vernieuwt en vormt. Zijn lijden. Maar ook zijn leiding. Als hij zegt, ik ben de ware wijnstok, blijf in mij, dan blijf ik in u. En dat is te zien aan de vrucht die de Geest werkt in ons. Van geloof, vrede, liefde, zachtmoedigheid en vriendelijkheid. En zelfbeheersing. Blijf in mij. Maar hoe kun je in hem blijven als je opgaat in de vaart der volkeren? Als de chaos zich vast grijpt in je hoofd. En je een mens bent die eigenlijk geen schizofreen, maar met een versplinterde geest rondloopt. Omdat je met zoveel dingen bezig bent en zoveel dingen moet. Dat het nog heel moeilijk is om tot jezelf te komen. Laat staan tot hem. En hij nodigt ons uit vanavond. Blijf in mij. Maak tijd vrij. Maak ruimte in je hoofd. En als het te veel wordt, dan wil ik je helpen om nog een keuze te maken. Want misschien moeten er wel dingen af in je leven. Maar doe liever een paar dingen en doe die goed. En zo zien we daar Martha en Maria. Maria, ze heeft het goede deel uitgekozen aan des heilands voeten en luisterend naar zijn woord. En ik denk, gemeente, hoe meer we als, ook in vooral in deze tijd, als we daar serieus mee omgaan, in het leven met de Heer, in de vertrouwelijke omgang met hem die daar mag zijn, in het gebed door zijn woord en door zijn Heilige Geest, dan zullen we ook ontdekken wat het rendement is daarvan. Daar zit zo'n geestelijk rendement in, niet alleen voor uzelf, maar voor de Heer en voor onze naasten. Daar wordt God in geëerd. Als je je laat vormen door de omgang met de Heer, in afhankelijkheid, gebed, de omgang met zijn woord. Blijf in mij, dan blijf ik in u. Dan zul je veel vrucht dragen. En daar wordt de Vader in verheerlijkt. Als er iets mag groeien in ons door de genade van God, van liefde, van zachtmoedigheid, van die onvervalste vriendelijkheid die Jezus eigen was, de eerlijkheid van hem, de zelfbeheersing die hem kenmerkt in de verzoeking in de woestijn, terwijl wij op 1000 andere manieren verzocht worden in ons leven. God wordt erin geëerd. Maar ook onze naaste wordt erin gezegend. Als je op de Bijbelkring komt en je komt daar als een mens die betrokken is op dat moment en op de anderen om je heen, die niet met 1000 dingen tegelijk bezig is, maar die op dat moment, voor dat moment er is en voor elkaar. Om de Heere te zoeken en de Heere te dienen. Dan word je naast ingezegend. Rust in je hart, rust in je denken. Voor je vrouw, voor je kinderen, voor je man in het gezin. Het goede deel heeft Maria uitgekozen. En Jezus zegt, het zal niet worden weggenomen. Door niemand niet. En dit is echt zo. Wie de kracht ervaart van de vertrouwelijke omgang met Jezus. En met zijn woord. Dat wordt niet weggenomen. Nooit niet. En door niemand niet. Ook niet als je ouder wordt. En je steeds minder kan doen. En je dingen achter je moet laten. Je auto wil leveren. En je fiets. Misschien kun je nog een tijdje redden met een elektrische. En dan kom je binnen te zitten. Neem je de krachten af. De mentale krachten af. En als je dan een mens bent die geluisterd hebt naar dit woord. Eén ding is nodig. Dan verzeker ik u, dat wordt niet van u weggenomen. Ook niet in die ouderdom. Als u 70 jaar bent. Of als u 80 jaar bent. Die vertrouwelijke omgang met Christus. Die ons leven gevormd heeft en vernieuwd heeft. Dat goede deel wat we uitkiezen. Door zijn genade. Dat wordt niet weggenomen. Nooit niet en door niemand niet. Dat mag je meenemen de ouderdom in. Zodat we bij de 70ste, 75ste niet zeggen, dominee, waar gaat het eigenlijk precies om in het evangelie? Of zoveel onzekerheid, of zoveel vertwijfeling. Maar dat we onze roeping, onze verkiezing hebben vastgemaakt aan de voeten van Jezus. Wat een genade. Wat een voorrecht dat Hij ons nodig vanavond. Laat mij op die eerste plaats staan in jouw leven. Niet voor Hem, maar Hij heeft uw heil op het oog. En Hij weet dat de beste plek voor u en voor jou is aan de Heilands voeten, luisterend naar zijn woord. En dat deel, dat zal niet van haar worden weggenomen, zegt Jezus. En hij geeft het u en hij geeft het jou mee. Nou, er is veel werk te doen. Misschien kun je wel eens boos worden op degene die de lijn even laten vieren. Ik herken het wel, ook in de gemeente. Als een broeder of een zuster een bepaalde taak teruggeeft en zegt, ik red dat niet. Dan kun je zeggen, nou kom op, schouders eronder. Maar misschien zijn er anderen in de gemeente. Dat we de taken wat verdelen met elkaar. Dubbele aantal schouders eronder. Verlichten we het werk. Delen door twee. Als er maar tijd blijft voor die persoonlijke omgang met de Heer. En niet in de greep komen van wat moet. En dat is soms moeilijk. Ik heb zelf op dit moment een druk gezin. Dus dat betekent dat als het werk wat echt moet gedaan is, dan is het weer aanpakken thuis. Vul maar in. Ik zei dat vandaag nog tegen mijn vrouw. Wat is er toch veel wat allemaal moet gebeuren. En toch merk ik dat dat niet hoeft te betekenen dat we dan opgaan in alles wat moet. Maar dat het echt mogelijk is om te midden van die drukte ook van het gezin, om gericht te blijven op de Heer. Bidden kunt u ook achter uw pannen en potten. Want het is een gave van God dat we in zijn tegenwoordigheid mogen leven. Daar heeft Hij zijn bloed voor gegeven aan het kruis van Golgotha. Daar heeft Hij zijn geest voor gegeven in uw hart. Omdat u waar u bent, wat u doet, wat er van u verlangd wordt, dat we mogen leven in zijn tegenwoordigheid aan des Heilands voeten. En als we dicht bij Hem blijven, dan zal Hij ons wel helpen in het stellen van prioriteiten. Dan zal Hij ons wel helpen dat we niet overspoeld worden. En dat we steeds weer in herinnering mogen roepen, één ding is nodig. En wie eenmaal ontdekt wat het rendement is van die levenshouding, wat het rendement is van dat luisteren, wie die vreugde mag ervaren, die zal Jezus toevallen. En die zal hem bijvallen. Wat hij zegt tegen Maria. Ze heeft het goede deel uitgekozen. En dat zal van haar niet worden weggenomen. Amen.